Welkom bij Brain Pickings, de podcast voor HR-professionals, leidinggevenden en ondernemers. Ik ben Leslie, founder van Zigzag HR. En met Zigzag HR dagen we jou uit om jezelf en je vakgebied heruit te vinden. Abonneer je dus zeker op dit YouTube-kanaal of volg ons op jouw favoriete podcastkanaal. Een assessment biedt een schat aan informatie over de kandidaten, lang niet alleen bij werving en selectie. Je krijgt ook inzichten die waardevol zijn bij onboarding of om de medewerker met het juiste team of de juiste leidinggevende te matchen. En zeker ook om in kaart te brengen welke andere rollen die medewerker nog kan opnemen. Assessments worden ook steeds meer ingezet in het kader van ontwikkeling en interne mobiliteit. Maar in de praktijk belanden al die waardevolle rapporten evenwel heel vaak in een kast. We laten dus nog heel wat kansen liggen. HR-teams, maar ook andere stakeholders kunnen veel meer rendement halen uit een assessment. En dat is de insteek van deze driedelige podcastreeks met Karen Seelen, General Manager en HR-psycholoog van het Limburgse Talento. Hoe haal je het maximale uit een assessment? Talento met hoofdkwartier in Hasselt is al een decennium lang een vaste waarde in de sector. Talento is geen HR-dienstverlener, maar brengt psychologie en technologie samen in online assessment software. Welkom. Goedemiddag. Dag Karen.
Goedemiddag. Hey. Dag Leslie.
Alles goed met jou?
Jazeker.
Voilà, blij je nog eens terug te zien. Hè?
Ja, dank je.
Je bent hier al een paar keer geweest, toch? Ondertussen?
Ja, inderdaad.
Heel fijn. Karen, deze eerste aflevering gaan we zo wat back to basics. Hè? In Nine Lies About Work rekenen auteurs Marcus Buckingham en Ashley Goodall af met de 9 meest voorkomende leugens over werk. In deze aflevering van deze driedelige podcastreeks wil jij op jouw beurt afrekenen met een aantal misvattingen, hè, over assessments. En we gaan ook een beetje inzoomen op een aantal basics, zodanig dat HR-professionals die ermee aan de slag gaan, er het maximale kunnen uithalen. Hè. Laat ons misschien starten met de aanname dat we zoveel mogelijk moeten testen, zodat we zoveel mogelijk weten over de kandidaten. Less is more, zeg jij.
Ja, klopt. Dat vind ik eigenlijk wel een hele belangrijke. Wij zien vaak dat er heel erg lijvige testbatterijen worden uitgestuurd naar kandidaten. En we maken eigenlijk onvoldoende die reflex of dat wel nodig is om die kandidaat dan echt van voor tot achter te gaan bevragen. En we mogen niet vergeten dat, althans vandaag, een assessment uitsturen eigenlijk wel een heel eenvoudige klus is. Hè. Met een paar kliks heb je die kandidaat wel uitgenodigd. Maar dat betekent niet dat het proces dat er eigenlijk aan vooraf zou moeten gaan, ja, even snel moet gebeuren. Mm-hmm. Een eerste advies dat ik daarbij kan geven, is dat je zeker heel goed gaat leren wat de testen meten, maar ook wat ze niet meten. Een eenvoudig voorbeeldje is bijvoorbeeld dat er heel vaak een test voor verbaal redeneervermogen wordt ingezet om communicatieve skills in kaart te brengen. En dat zijn natuurlijk twee heel verschillende dingen. Mm-hmm. En als tweede is het ook een hele belangrijke om vooraf ook goed te gaan nadenken van wat is nu eigenlijk die essentiële skillset binnen die specifieke rol. Wat wil ik nu eigenlijk echt in kaart brengen of meten als het erop aankomt? Wat moet die persoon dan gaan kunnen? En dan, om misschien terug te pakken op hetzelfde voorbeeldje, zien we dat zo'n verbaal redeneervermogentest ook wel eens een keertje wordt ingezet voor een onthaalbediende. Mm-hmm. Maar als we dan dieper gaan doorvragen bij de klant, dan blijkt eigenlijk dat die persoon vooral heel duidelijk moet communiceren, heel toegepast, praktisch, wel communicatief moet zijn. En dan denken we van, dan is eigenlijk die verbaal redeneervermogentest ook overbodig. Mm-hmm. En dat is eigenlijk ook de reden dat wij geen specifieke testbatterijen hebben in ons platform die bijvoorbeeld geschikt zijn voor een sales manager. Dat wordt ons wel heel vaak gevraagd, maar wie die goede sales manager bijvoorbeeld is, is heel erg afhankelijk van jouw organisatie. Mm-hmm. Dan denk ik bijvoorbeeld aan het feit of dat iemand is die zelf moet gaan hunten, die vooral gaat werken op incoming leads, moet je een team aansturen, remote, lokaal, nationaal, internationaal. Is dat product selling, solution selling? En zo kan ik eigenlijk nog wel even doorgaan. En dat betekent dus dat het voor ons eigenlijk ook heel erg moeilijk is om te zeggen, oké, dit zijn dan de assessments die je zou moeten inzetten om dat in kaart te brengen. En ik denk dat dat eigenlijk heel erg belangrijke tips zijn als je de combinatie maakt van wat wil ik nu eigenlijk meten en welke assessments zijn daar dan geschikt voor, dan ben je eigenlijk heel erg goed bezig. Mm-hmm. Je moet ook jezelf de reflex maken dat als je iemand gaat testen op alles, bij wijze van spreken, niemand is goed in alles.
Nee.
Dus er gaan altijd wat rode scores naar boven komen. En die rode scores, probeer je kandidaat nog maar eens te verkopen aan de hiring manager.
Ja, die ziet ook al dat rood inderdaad.
Ja, klopt. Dus dat levert niet altijd zo goede reacties op binnen de business. Dus daar zijn we eigenlijk van mening van test hetgene wat je effectief wilt meten of in kaart brengen. En laat de rest ook gewoon heel even achterwege.
Mm-hmm.
En dan kom je meteen eigenlijk bij het punt dat die hiring manager eigenlijk ook op die manier beter gebriefd kan worden.
Ja.
En je hebt ook respect voor de kandidaat of de medewerker mm-hmm. op dat vlak, dat je die ook niet gaat overladen
ja.
Met een testbatterij waarvan je mogelijk maar de helft van de output eigenlijk gaat gebruiken.
Oké, heel helder. Nu, een tweede aanname die je vaak hoort in tijden van arbeidsmarktkrapte is dat we beter geen assessments inzetten, want ja, we moeten toch focussen op de candidate experience, mm-hmm. dat moet frictieloos, dat moet snel. Ook dat klopt niet, hè, zeg je?
Nee, dat vind ik eigenlijk altijd een heel erg tegenstrijdige, omdat een assessment je natuurlijk gaat helpen om juist vanuit die blik van de kandidaat te gaan kijken. Het is een zelfbevraging die eigenlijk een stukje geobjectiveerd wordt in de calculatie, maar het dwingt de kandidaat of deelnemer wel om even stil te staan bij wat vind ik belangrijk, hoe werk ik graag, welke leidinggevende zou een goede match voor mij kunnen zijn, maar ook welke context of omgeving is inspirerend of motiverend voor mij. Dus dat geeft eigenlijk die recruiter ook de mogelijkheid om diepgang te gaan creëren in dat gesprek. Het is dan veel makkelijker om op een persoonlijk niveau te gaan afstemmen van oké, werk je graag in een gestructureerde omgeving of ben je iemand die nood heeft aan feedback of is autonomie een absolute prioriteit voor jou? En dat maakt eigenlijk dat je juist heel erg gaat focussen op de persoonlijkheid, de motivatie van die kandidaat. Dus je zet die kandidaat eigenlijk centraal.
Mm-hmm.
En dat vind ik eigenlijk wel een belangrijke om mee te pakken in dat verhaal, want we mogen ook niet vergeten dat een kandidaat of een medewerker dat niet altijd goed kan inschatten, laat staan, op die manier ook kan benoemen.
Mm-hmm.
En dan krijg je zo die typische reacties soms van, nauwkeurigheid, ja, dat kan ik goed, maar dat is toch dat is een vanzelfsprekendheid. Zeker niet voor iedereen natuurlijk. En soms zien we dan dat kandidaten een aantal talenten wat meer in de kijker hadden mogen zetten en anderen misschien wat minder. Maar dat maakt wel dat je die objectivering hebt. Hè. Je gaat kijken, wat doe je eigenlijk, heel korter de bocht dan, meer of minder dan iemand anders.
Mm-hmm.
En dat maakt ook dat die aanvaarding bij die kandidaat vaak heel erg hoog is in dat gesprek. Dus ik vind het zeker wel zinvol om zo'n assessment te gaan meepakken, ook ter verbetering van de candidate experience. Wel vind ik het ook belangrijk dat de recruiter of de persoon in kwestie misschien wel gaat kaderen dat het niet dat assessment is dat uiteindelijk die beslissing gaat nemen.
Mm-hmm.
Het is een bron van informatie ja. die gebruikt kan worden in een gestructureerd interview bijvoorbeeld, maar het is niet de technologie die de beslissing gaat nemen.
Mm-hmm.
Dat kunnen wij ook niet. Hè. Wij brengen wel een individu in kaart. Hooguit kunnen we aangeven in welke context dat die persoon zal kunnen floreren. Maar die technologie gaat nooit kunnen voorspellen of die context dan ook jouw organisatie is. Dus het is echt wel de meerwaarde van de HR-professional om die verbinding te zoeken tussen een kandidaat en een organisatie of zelfs een team of zelfs een leidinggevende.
Mm-hmm. Oké. Zeg maar, als ik dan nog even bij die candidate experience blijf hangen en je stelt ook vast, had je me gezegd, dat kandidaten doorgaans of dat de deelnemers doorgaans niet zo heel goed geïnformeerd zijn. Ze krijgen vaak geen info over de volgende stappen. Ook hebben dat je daarnet zegt van, ze weten eigenlijk niet, ze denken misschien dat dat een beslissing is op basis daarvan dan direct genomen wordt. Laat staan dat er feedback is over resultaat. Enfin, ook daar loopt nog wel heel wat mis. Mm-hmm. Hè? Dat moet eigenlijk anders. Hoe kan dat mm-hmm. dan volgens jou best anders?
Ja, ik vind dat een gemiste kans. Hè. Ik was over laatst ook ergens een college aan het geven en daar zei iemand van, hey, ik heb wel vorige week testen van jullie moeten invullen. Ik weet niet waarom. Wat gaan ze daar eigenlijk mee doen? Ik dacht, dat is eigenlijk niet de manier dat we het graag zien in de praktijk. Het is voor mij een basisvereiste dat je die kandidaat of die medewerker echt goed gaat informeren over de inhoud van het assessment, maar ook over de doelstelling.
Mm-hmm.
Stel je voor dat jij als deelnemer een testbatterij krijgt toegestuurd en je weet eigenlijk niet goed wat willen ze daar nu uithalen, waarom gaan ze dat überhaupt inzetten, wie kan dat mogelijk nog inkijken.
Mm-hmm.
Duizenden en één vragen die in dat hoofd van die deelnemer kunnen gaan spoken. Beeld je in dat je dan nog iets wantrouwiger bent van aard, dan loopt dat meestal niet goed. Maar als je aan de kandidaat gaat kaderen van zo'n assessment, we geloven daarin. Dat is deel van onze procedure, omdat we dat willen gebruiken om jou beter te leren kennen. We gaan je ook feedback geven. Of misschien zelfs, we gaan dat later, als je in dienst zou komen bij ons, ook gebruiken voor verdere ontwikkeling. Dan schept dat eigenlijk een heel ander beeld voor die kandidaat. En dat is niet enkel belangrijk voor die candidate experience, maar ook voor de output van dat assessment. Als jij je niet veilig of vertrouwd voelt om dat assessment te gaan invullen, dan ga je dat eigenlijk niet op een goede manier of een waarheidsgetrouwe manier doen. Mm-hmm. En we zien eigenlijk dat klanten die daar voldoende zorg aan besteden, dat die eigenlijk hogere consistentiescores gaan genereren. Dat betekent eigenlijk dat wij gaan controleren voor onder meer sociale wenselijkheid en dat die output ook gewoon beter is. Dus in dat opzicht zeg ik, het is niet enkel belangrijk voor candidate experience, maar eigenlijk ook om waarde te gaan hechten aan die resultaten. Feedback. Ik had er al losjes op teruggekomen. Feedback is voor mij ook een hele belangrijke. Er zijn altijd kandidaten die daar niet in geïnteresseerd gaan zijn. Mm-hmm. Ik vind dat ook het recht van de kandidaat om te beslissen wat hij daarmee wil doen. Maar anderzijds adviseer ik ook om de assessment zo vroeg mogelijk in het selectiestadium te gaan inzetten. En dus niet te wachten op het einde. Mm-hmm. Voor mij zijn die assessments vooral zinvol om dat gespreksturing te geven, om meer diepgang te geven, om te gaan uitzoeken wat die kandidaat nu eigenlijk echt typeert. En het leuke daarin is dat je eigenlijk als recruiter ook wat extra slagkracht hebt op dat interview. Je kan ook gewoon zeggen, kijk, ik heb die resultaten hierbij. We gaan die ook met jou overlopen of ik ga die in het interview ter sprake brengen. Er zijn een aantal dingen die ik graag lees, een aantal dingen waar dat ik graag wat meer over zou willen weten. Maar dan kan je eigenlijk al ongoing tijdens dat interview toch al die medewerker of die kandidaat van feedback gaan voorzien. Mm-hmm. Waardoor je niet noodzakelijk op een later moment nog een ander moment gaat moeten inplannen om die feedback te gaan geven. Want ik begrijp dat dat praktisch ook niet altijd haalbaar is. Maar dat is eigenlijk wel een quick win. En die quick win heeft eigenlijk nog een heel positief gevolg. En dat is dat de kandidaat ook veel meer informatie zal delen. Je bent eigenlijk een onbekend persoon voor die kandidaat, maar je hebt wel informatie die herkenbaar is. Hè? Een goed assessment zou herkenbare resultaten moeten opleveren. En dat maakt wel dat die kandidaat vaak het gevoel heeft van hey, die begrijpt mij, of die kent mij, of die begrijpt wel een beetje wat ik hier bedoel. En dat maakt eigenlijk ook dat je makkelijker informatie gaat delen en je ook makkelijker gaat openstellen. Dus voor mij is het een grote troef om dat assessment te gaan gebruiken in het interview, omdat je gewoon veel meer te weten gaat komen. Mm-hmm. Dus die feedback vind ik een superbelangrijke. En mocht je dan nog wensen, kan je nog altijd dat computergegenereerde rapport gaan meegeven met de kandidaat. Dat kan zeker nadat je al een aantal elementen hebt besproken of uitgelegd hebt. En dan gaat die aanvaarding eigenlijk op dat moment ook heel erg groot zijn.
Zeker.
Dus informeren en feedback geven, zeer belangrijk.
Zeer en zeer helder toegelicht. Nu, Talent is een wereldwijde uitgever van e-assessments. Jullie hebben een heel uitgebreide database van wetenschappelijk onderbouwde assessment-testen, die onder meer worden ingezet bij selectie, persoonlijke ontwikkeling, bepalen potentieel, noem maar verder. Nu, assessments moeten ook altijd evidence-based zijn. Hè? Dat hoor je ook heel erg vaak bij HR. Jij nuanceert dat wat, hè?
Ja, klopt. Je hoort die dialogen wel vaker terugkomen in het werkveld, waarbij dat dan vooral de wetenschappelijk onderbouwde tools worden afgezet ten opzichte van minder wetenschappelijk onderbouwde tools. Dat resulteert zich meestal in een presentatie van typologiemodellen ten opzichte van de Big Five-modellen. Ik vind die wetenschappelijke criteria wel belangrijk, dus ik ga daar niet graag aan voorbij, maar ik beschouw ze ook niet als een heilige graal. En dat betekent dat ook jij eigenlijk als gebruiker van de assessment een invloed gaat hebben op die wetenschappelijke onderbouwing. Een voorbeeldje, en nu wordt het misschien wat technisch, maar predictieve validiteit is een van die schalen die eigenlijk die wetenschappelijke onderbouwing gaan staven. Dat wordt uitgedrukt in een statistische maat en dat wordt dan gebruikt als een checklist die je kan afvinken van oké, die waarde is oké. Maar eigenlijk is dat dan ook nog geen vrijgeleide om met dat assessment te gaan doen wat je wil. Een assessment heeft een predictieve validiteit, dus een voorspellende waarde. Maar als dat assessment opnieuw niks voorspelt voor die jobinhoud, dan heb je heel weinig aan dat cijfer. Mm-hmm. Ga je iets meten wat totaal ongerelateerd is aan jobsucces in die rol? Ja, jammer, maar dan heb je er opnieuw eigenlijk niks aan. Dus ondanks dat die test dan misschien wel een hele goede test kan zijn, heb je die die informatie eigenlijk niet.
De beste beslissing meenemen.
Nee, klopt. Ja. Mm-hmm. En dan ook opnieuw, als die kandidaat dat niet goed gaat invullen, die heeft geen goede informatie gekregen, voelt zich onveilig, noem maar op. Dan opnieuw gaat die test eigenlijk niet meten wat dat die test wil meten en mm-hmm. gaat die aan zijn doel voorbij. En in dat opzicht vind ik het wel belangrijk dat je die wetenschappelijke criteria, dat je er daar wel bewust van bent, maar dat je dat ook niet mag beschouwen als een checklist die je kan afvinken. Mm-hmm. En dan zal alles wel in orde zijn, ongeacht hoe ik ermee omga. Mm-hmm. Dus ja, ik probeer dat altijd wel een beetje te nuanceren, dat het gebruik van die assessment toch ook de doorslag gaat geven in zo'n beslissing.
Ja, absoluut. Nu, op basis van een wetenschappelijk onderbouwd assessment in combinatie met zo'n gestructureerd interview, krijg je dan inzicht in prestatie, gedrag, motivatie, drijfveren, persoonlijkheid van een potentiële kandidaat om dan de beste beslissing en beste selectie te gaan maken. Die e-assessments die worden samengesteld uit verschillende persoonlijkheidslijsten, motivatievragenlijsten, cognitieve vaardigheidstesten. Het is een specifieke samenstelling van die assessment. Ja, om dat te weten, dat gaat natuurlijk afhangen van wat die opdrachtgever heel specifiek verwacht of wil of als eis voorop stelt. Het is jouw advies om dan meer in te zetten op persoonlijkheidstesten en motivatietesten, want die zijn belangrijker, zeg je, dan vaardigheden. Vertel.
Ja. Ja, we zien eigenlijk een trend dat het gewicht, zal ik maar zeggen, of de belangrijkheid die aan de output van die assessments wordt gehangen, wat verschuift doorheen de jaren of mm-hmm. is verschoven in elk geval. Waar dat vroeger, die klemtoon toch eerder lag op cognitieve of vaardigheidstesten, mm-hmm. Ze werden bijna gebruikt als een preselectie, je komt er niet in. Als je geen goed testresultaat hebt, je mag nog niet op interview komen, zien we dat we vandaag die luxe niet meer hebben. Bovendien hebben we ook een ander HR-beleid dat veel meer gaat focussen op een leercultuur, mm-hmm. Waardoor het veel interessanter wordt om te gaan kijken welke mensen zijn eigenlijk gemotiveerd om bij te leren, kunnen snel nieuwe informatie gaan verwerken. Dus die prestatiemotivatie, zal ik maar zeggen, wordt cruciaal. En dan zien we wel dat we ook een ander type assessment nodig hebben. En dat is eigenlijk een persoonlijkheids- en motivatieassessment dat veel meer gaat focussen op die attitude van de kandidaat of medewerker. Mm-hmm. Voor mij absoluut cruciaal, want ook al ben je misschien heel erg slim, kort door de bocht, als je niet bij de cultuur van het bedrijf mm-hmm. fit, dan geloof ik ook niet dat die slimme capabilities tot uiting gaan komen op die werkvloer. Dus zeker een interessante en een zinvolle evolutie. Maar het neemt niet weg dat ik het voor bepaalde rollen wel nog belangrijk vind dat er eventueel een uitbreiding van zo'n persoonlijkheids- en motivatieassessment toch nog een aantal functiespecifieke testen, mm-hmm. zal ik het noemen, worden bijgevoegd. Als ik dat misschien wat concreter maak met een voorbeeld, dan stel ik dat je op zoek bent naar een analist, een duidelijk voorbeeldje, denk ik, en jouw analist scoort eigenlijk heel goed op een test voor abstract redeneervermogen. Prima, gewenst resultaat in dat geval. Maar wanneer je het persoonlijkheid- en motivatieassessment daarbij in rekening neemt, zie je plots dat hij eerder impulsief is van aard. Mm. Dus dat hij eigenlijk aangeeft, ik sta niet zo graag lang stil bij mogelijke problemen. Ik kom eigenlijk graag vlot tot beslissingen. Als er nieuwe informatie komt, dan ben ik iemand die daar eigenlijk heel graag soepel en snel en reactief op gaat inspelen. En dan begin je al te denken van, oei, dat is misschien niet de persoon die mm-hmm. echt een heel onderzoekende ingesteldheid heeft of heel erg sterk kosten en baten ten opzichte van elkaar gaat afwegen. Dus is dat dan wel eigenlijk die analytische persoon die dat ik nodig heb? En dat is belangrijk om altijd in het achterhoofd te houden, mm-hmm. dat iemand misschien wel een capaciteit heeft om goede analist te zijn, maar dat je toch een andere verwachting hebt van dat gedrag en dat je wellicht in dit geval dat analytisch gedrag niet tot uiting zal zien komen op de werkvloer, omdat die persoon eigenlijk gewoon een andere voorkeur heeft, een andere passie, een andere goesting van manier van werken. Dus die combinatie van meerdere assessments is in sommige gevallen zeker zinvol. Maar dan is het ook belangrijk dat je die assessmentresultaten wel aan elkaar connecteert en dat je die niet in silootjes gaat interpreteren.
Ja, dat je effectief die verbanden daar gaat leggen. Dat veronderstelt natuurlijk wel dat de persoon die daarmee aan de slag gaat daar ook toe in staat is om dat correct te gaan interpreteren. En enerzijds heb je dan gebrek aan kennis misschien die speelt. Gebrek aan tijd. Nu ja, tijd kunnen we niet bijmaken. We kunnen zo efficiënt mogelijk werken, maar 24 op een dag, daar gaan we toch wel moeten mee doen. Hè? Maar welk advies geef je dan mee dat de resultaten wel correct geïnterpreteerd zouden worden?
Ja, we zijn daar heel erg inventief in geworden de afgelopen jaren. Dat betekent dat een deel van de klanten nog altijd zijn weg gaat vinden naar onze academy. e-learnings, praktische kortere workshops, maar als je dat wil ook nog de klassikale dagopleidingen, laat ons zeggen. Maar binnen die diensten bieden we eigenlijk klanten ook de mogelijkheid, dus tijd mag eigenlijk geen excuus meer zijn, om een vacature te uploaden. En daar eventueel nog wat bedenkingen of opmerkingen bij te voegen. En ons team van psychologen gaat dan eigenlijk aan de slag om die assessmentresultaten te connecteren aan die functie. En binnen 2 werkdagen heb je dan eigenlijk een samenvattend verslag opgeleverd, waardoor je die interpretatie eigenlijk zelf niet meer moet gaan doen. Sommige klanten vinden dat heel fijn als second opinion, bij twijfelgevallen. Ja. En anderen zeggen nee, we vinden dat heel gemakkelijk, maakt dat maar deel uit van ons proces.
Okay.
Nu, niet elke klant wil van onze diensten gaan gebruik maken. Hè. Sommigen willen ook volledig autonoom of onafhankelijk kunnen werken. En voor hen zijn we eigenlijk systematisch onze oplossingen gaan aanpassen. Wat bedoel ik daarmee? Ook om het wat concreter te maken misschien. Vroeger hadden wij een persoonlijkheids- en motivatievragenlijst en je hebt een standaard rapport met 30 punten van output of gedragsindicatoren. Die kunnen dan onderling ook nog gelinkt worden, dus dan voel je al, het wordt een complexe oefening. Maar recent hebben we besloten dat verhaal eigenlijk om te draaien en aan klanten te vragen, oké, kies nu maar uit een lijstje wat je wil meten. Wil je iets weten over samenwerken? Wil je iets weten over het behalen van resultaten? Over plannen en organiseren? Duid maar aan wat je moet weten. En beter nog, proberen nu eens echt te beperken tot misschien 5 à 8 skills. En wij leveren jou dan eigenlijk een rapport aan met enkel output over die 5 of 8 punten.
Okay.
Dat is een zeer to-the-point rapport dan, maar dat maakt het ook wel mogelijk voor niet-HR-expert om daar vlot over weg te kunnen. En heeft ook het voordeel dat de hiring manager daar bijvoorbeeld een versie van kan vragen met interviewvragen. Of de leidinggevende met coachingsadvies van hoe kan ik die persoon nu eigenlijk gaan begeleiden op een aantal van die skills. Dus op die manier proberen we die oplossing toch te vereenvoudigen zonder in te boeten op de complexiteit van de meting daaronder.
Oké, heel handig. Om af te sluiten misschien, Karen, heel inzichtelijk wat je verteld hebt, maar als we dat nu moeten samenvatten, hè, wat is nodig om het maximale uit een assessment te halen in combinatie met gestructureerd interview? Wat zijn nu uw ultieme tips?
Mijn ultieme tips? Wacht niet met het assessment in te zetten op het einde van het proces, want je gaat zoeken naar bevestiging van een beeld wat je al hebt gevormd. Dus dat vind ik niet zo zinvol. Denk ook goed na over welke testen. Selecteer een beperkt aantal testen, maar wel een zinvol aantal testen. Informeer dan ook die deelnemer over wat dat die kan verwachten. En wees ook transparant in de output. Probeer dat wel al effectief mee te nemen of terug te koppelen in de interview, zodat je de kandidaat eigenlijk mede verantwoordelijk maakt voor dat proces. En dan een hele belangrijke, als recruiter probeer de resultaten ook niet bij jezelf te houden, maar probeer die eigenlijk ook verder te geven aan andere stakeholders. En dan denk ik bijvoorbeeld in eerste instantie aan een hiring manager, maar misschien ook later in de organisatie nog aan andere stakeholders.
Oké. En daarmee leg je eigenlijk het bruggetje naar de 2e aflevering in onze reeks. Want dan gaan we het hebben over de verschillende stakeholders, hoe ook zij het maximale uit een assessment kunnen halen. Misschien moet je al zo'n beetje een teaser geven. Hè? Wat mogen mensen in deze aflevering dan verwachten?
Ja, met een assessment kan je eigenlijk nog zoveel meer dan het klassiek inzetten voor selectiedoeleinden, waar we het vandaag nog altijd het meeste voor gebruikt zien worden. Maar dan neemt natuurlijk niet weg dat je die assessmentresultaten gaat moeten delen, niet enkel met de recruiter, maar ook met personen die een andere HR-rol bekleden, maar ook leidinggevende. Ook medewerkers zelf die daar inzage in moeten hebben. En uiteindelijk misschien zelfs het directieniveau. Dus er zijn eigenlijk heel wat stakeholders die baat hebben bij die resultaten.
Oké, maar daar gaan we dus de volgende aflevering uitgebreid over hebben. Kijk ik al naar uit. Dankjewel voor dit gesprek, Karen.
Ja, graag gedaan. Dank je.
Dankjewel ook aan jullie om te kijken of om te luisteren. Vond je deze podcast interessant? Vertel dat dan natuurlijk aan zoveel mogelijk mensen verder. Heb je honger naar meer? Weet dan dat er dus nog 2 heel boeiende afleveringen aan zitten te komen, die je ongetwijfeld op YouTube of via de verschillende kanalen van Talenten ook wel zal kunnen raadplegen. Het allerbelangrijkste, it's a great time to be in HR. Tot de volgende!